Welkom bij de Wintersport Podcast. En we gaan het vandaag hebben over de geschiedenis van een van de bekendste skigebieden in de Alpen, namelijk Sauber-Hinterklem. En met wie anders kunnen we dit beter bespreken dan onze geschiedenisexpert, Roel. Ja, weet je, brand maar los over dit. Want ik zie al dat je weer staat te popelen om zeg maar, alles wat je hierover hebt uitgezocht te delen. En het is ook nogal wat, want ja, dit staat natuurlijk bekend bij velen als het skigebied, Sauber-Hinterklem. Maar dat is niet altijd zo geweest.
Nee, dat is zeker niet altijd zo geweest. Sterker nog, aanvankelijk zagen de bewoners van het dal toeristen en buitenstaanders helemaal niet zitten om dat dal te gaan bezoeken. Want ze zagen het als een grote bedreiging voor hun eigen welstand. Want er heerste grote armoede in het dal. En elke buitenlander die erbij kwam, die konden ze niet gebruiken.
Ja, precies. Wel grappig hè, hoe dat dan tot stand is gekomen. Maar goed, laten we eventjes. Kijk, nu bekend gebied, maar laten we beginnen bij het begin. Hè, want sowieso, de naam Saalbach. Waar komt dat vandaan? Een bach is een beekje, dus het zal ongetwijfeld met een riviertje te maken hebben.
Ja, het komt van de naam Saalbach. Dat is een verbastering van Saalbach natuurlijk. Maar het is niet de rivier die zeg maar, door het dorp gaat, die het dal volgt. Het is een zijdalletje en dat is de huidige Spielbergbach. Die heette namelijk destijds Saalbach. En het is eigenlijk rondom het huidige Vaja Posthotel waar het dorp zich oorspronkelijk heeft gevormd. Er waren aanvankelijk een paar boerderijen die daar stonden. Ja. Maar dat is echt het begin van het dorpje. Dus,
we hebben het echt over eeuwen geleden.
Ja, daar hebben we het over de 14e eeuw.
En, ja. Toen werd er nog niet geschiet.
Toen werd er nog lang niet geschiet. Nee, het had wel een functie met een soort jaarmarkt die daar werd georganiseerd. En opvallend genoeg kwamen er toen wel al mensen vanuit Fieberbroen. Op dit moment is Fieberbroen zelfs verbonden met het skigebied. Kwamen mensen van het Fieberbroen naar die markt toe om hun handel te verhandelen. En dat is op zich natuurlijk vreemd, want het ligt in een ander dal. Mm. Maar ze hebben daar blijkbaar toen dus al een doorgang gevonden om via een relatief lage berg, dus rondom het Spielberghaus, wat er nu ligt.
Dat ken ik wel, daar heb je een mooie freeride-route namelijk.
Dus, dat klopt. En de Rodelbaan ligt daar. Dus via die route kon men vanuit Fieberbroen al naar Saalbach toe. En dat is eigenlijk een beetje een vooruitziende blik die men had, omdat natuurlijk later het skigebied die verbinding ook heeft gemaakt. Weliswaar op een andere plek, maar de relatie is toen eigenlijk al gelegd.
Grappig. Maar het dal was dus arm. Ook zeg maar wat alles in de Alpen toen was natuurlijk gebaseerd op de veeteelt. Maar zelfs op dat vlak was het niet echt een welvarend dal?
Nee, helemaal niet. Kijk, een steenworp verderop ligt Zelmzee. Die hebben wel veel eerder geprofiteerd van toerisme. Al in de 19e eeuw kwamen daar hordes zomertoeristen langs. Maar in dit zijdal, daar gebeurde eigenlijk heel weinig. Het was vooral armoede, wat veeteelt, stukjes land die bewerkt werden. Maar meer hadden de bewoners op dat moment niet. En ze zagen dus ook absoluut niet het nut van toeristen in. Wat hadden die te zoeken in dat dalletje?
Nee, dat snap ik allemaal wel. Ja. Maar op een gegeven moment moet er iets gebeurd zijn natuurlijk. Hè, waardoor dat langzaam maar zeker natuurlijk tot echt van landbouw of veeteelt naar toerisme gegaan is.
Ja, klopt. Er is een boerenknecht uit Vorderglem geweest. Jozef Walner heette die persoon. Die was naar een dorpje helemaal aan de andere kant van Oostenrijk, Mürzzuschlag heet dat, vertrokken om daar als jager te gaan werken. In de Saalbach was te weinig werk. Dus die is daar terechtgekomen en vervolgens wilde hij in 1898 terugkomen naar Saalbach om zich daar weer te gaan vestigen met zijn familie. Maar hij had voor het gemeentebestuur te veel familieleden bij zich om daar te mogen wonen. Dus hij werd eigenlijk weer gedwongen om terug te gaan. Ja, waar heeft dat dan mee te maken? Ja, die grote armoede. Want iedere persoon die erbij kwam, die moest ook gevoed worden.
Ja, precies.
En dat zag men dus niet zitten. Dus die persoon die moest weer vertrekken terug naar het oosten van Oostenrijk. Ja. Daarbij heeft hij wel een aantal skis achtergelaten in Saalbach.
Want er werd daar al geskiet in dat Mürzzuschlag.
Ja, blijkbaar.
Nooit verhoord trouwens, Mürzzuschlag.
Nee, goed, niet zo ver van Wenen ligt dat. Maar dat is een beetje de bakermat geweest van het skiën in Oostenrijk. Dat is de eerste skiwedstrijd van Midden-Europa gehouden al in 1893.
Grappig.
Dus Ja, hij had daar dus een aantal skis achtergelaten die uit dat dorpje in het oosten van Oostenrijk waren terechtgekomen. En niemand kende die skis. Behalve één schoolleraar, die had ooit een boek gelezen van een ontdekkingsreiziger, een Noorse ontdekkingsreiziger. En die had gelezen dat er met latten door Groenland gelopen werd. Dus die dacht van, nou, dan zou het wel eens kunnen zijn dat daar in Muurtsoeslaak al geskiet werd. En inderdaad, dat bleek dus zo te zijn. Dus die is daarmee gaan experimenteren. Die is gaan kijken van, kunnen we daar iets mee hier in de bergen, in de sneeuw?
En welke tijd hebben we het dan nu over? Dit was rond de eeuwwisseling, rond 1900.
Ja, einde 19e eeuw. Echt de laatste jaren van de 19e eeuw.
Echt nog extreem vroeg dus.
Ja, ja. Dus die heeft ze toen vervolgens aan de schooljeugd uitgeleend, dat die daar wat mee kon uitproberen. En dat was eigenlijk het begin van de skisport in Saalbach. En waarbij ik dan wel heel opmerkelijk vind, dus blijkbaar heeft dat dorpje in het oosten van Oostenrijk, dat is Muurtsoeslaak, het begin gevormd van het skiën. Terwijl je daar nu natuurlijk gewoon helemaal niks meer van hoort. Dat dorpje is gewoon onbekend gebleven.
Ja, totaal. Totaal onbekend. Grappig. En daar zijn ze dus mee gestart met de jeugd die een beetje begon te skiën. Maar goed, dat is dan meer een soort van vermaken. Dat heeft nog helemaal niks met toerisme te maken.
Nee.
Maar wat kan je aangeven wanneer die kentering gekomen is?
Ja, nou, dat is eigenlijk pas veel later gekomen. Ook weer opnieuw na de Tweede Wereldoorlog, zoals in heel veel skigebieden. Je zag wel een geleidelijke toename van het gebruik van skis. Dat had ook te maken met het feit dat in Kitzbühel al geskiet werd. Er kwamen een aantal advocaten kwamen richting het Glemtaal om te skiën. En die hadden wel gelijk het idee van, wow, dit is wel een mooi terrein waarop je volop uit de voeten kunt met die grashellingen en glooiende hellingen vooral. Maar dat werd in eerste instantie vooral dus door de lokale bevolking gedaan. Sterker nog, en daar begon ik straks al even mee, het gemeentebestuur wilde niet hebben dat ze werden opgenomen in een reisgids in het begin van de 20e eeuw. Een Duitse reisgids wilde hun graag opnemen omdat het een gunstig gebied was om te kunnen skiën. Maar vanwege de heersende armoede, zo citeer ik even, van de bevolking is er geen belangstelling om nog meer buitenlanders binnen te laten. Dus dat is een hele bijzondere gedachte nog. En niet eens zo heel erg lang geleden, terwijl bijvoorbeeld in andere delen van Oostenrijk die toeristen wel langzaam al binnenkwamen.
Ja, ja. En dat is alles te maken met het feit, er is gewoon te weinig eten. En dus eigenlijk een beetje kortzichtige gedachte van, als er dus mensen komen, moeten we die voeden. Terwijl het natuurlijk ook een manier was geweest om sneller uit die armoede te komen.
Ja, precies. Ja. Dus zo is het allemaal heel langzaam gegaan. In 1913 werd uiteindelijk wel de eerste skiwedstrijd georganiseerd voor de jeugd, voor de eigen jeugd. En zo werd het langzaam beetje bij beetje een beetje aan wintersport gedaan. Maar het ging pas echt...
Maar er stond nog geen lift. Er was nog geen lift.
Nee, nee. En dat heeft dus echt tot na de Tweede Wereldoorlog geduurd. In 1945 is de eerste sleep- en stoeltjeslift op de Koolmais gebouwd.
Ja.
Ja, en dat is het begin van een wel heel snelle ontwikkeling van het skidorp.
Oh, grappig. En toen ging het dus ook, hè, die liften op de Koolmais, die stonden er. En toen ging het ook los. Of ja, duurde dat ook weer langer?
Dat ging niet direct, hè, want er was geen pistepreparatie. Die lange afdaling op de Koolmais, die moest grotendeels in ploeg worden afgedaald. Omdat,
de pisteboelies waren er nog niet.
De pisteboelies waren er niet, dus dat heeft veel mensen ook nog wel in eerste instantie afgeschrikt. Maar toch heeft Saalbach zich redelijk snel ontwikkeld tot een van de vier grootste toeristenplaatsen van het Salzburgerland. Dus dat ging redelijk snel.
Ja.
En ik moet daar wel bij zeggen dat Hinterglem, dat is nu natuurlijk onlosmakelijk verbonden met Saalbach, daar was op dat moment nog helemaal geen sprake van toerisme. Want
nee, dat bestond echt nog wat een paar boerderijen. Dat was ook echt helemaal niks.
Ja, het is weliswaar een korte afstand van Saalbach, maar daar konden dus de zwaardere vrachtwagens om bijvoorbeeld de liften te bouwen, die konden niet eens daar komen omdat de bruggen te zwak waren.
Ja.
Dus dat heeft nog even geduurd. Maar Saalbach heeft zich wel redelijk goed ontwikkeld. En in de jaren 60 is er al een grote bioscoopfilm geïntroduceerd. Die eigenlijk het skitourisme al heeft gepromoot. Dus daar waren ze wel redelijk vroeg mee. En dat heeft heel veel toeristen naar het dal getrokken vanaf dat moment.
Ja, grappig. Grappig. En want, kijk, uiteindelijk zijn er natuurlijk ook cabinebanen, gondels gebouwd. Maar wat mij ook opviel in dit gebied, is dat, dat Sabergenin Glam, dat kan je nou eens over een verbinding spreken, want dat ligt zo dicht bij elkaar. Maar dat Leogang, wat aan de andere kant van de berg ligt, dat al vrij vroeg verbonden is met het skigebied.
Ja, dat klopt. In eerste instantie, in 1970, stond er nog geen enkele lift in Leogang. Maar in 1975 kon er geskiet worden van Saalbach naar Hinterglemm. Ja. En dat was wel echt een gouden vondst, want op dat moment had je die verbindingen die een dal of een bergkam overgaan. Die had je in Frankrijk wel, maar in Oostenrijk nog helemaal niet veel.
Dat is best bijzonder. Hè? We hebben het in een andere podcast gehad over de ontwikkeling van Servaus via Sladis. Tot die pas eind jaren 90 met elkaar verbonden werden. Ja, hier waren ze gewoon bijna 25 jaar eerder.
Ja.
En wat dat dan doet eigenlijk met de ontwikkeling van zo'n gebied, hè? Dat het juist heel erg geholpen heeft in het succesverhaal eigenlijk, wat Saalbach natuurlijk gewoon is.
Ja, zeker, absoluut. Ja. En vanaf toen is het dus gewoon heel erg snel gegaan met de modernisering van allerlei liften. Je had wel al in eerste instantie al de verschillende flanken waar je op kon skiën met her en der wat liften. Maar de verbindingen zelf die waren nog niet aanwezig of niet optimaal. En daar hebben ze sinds die verbinding met Leogang volop op ingezet. Dus nu kun je echt een mooi rondje maken. En eigenlijk is dat al jaren, al decennia zo.
Ja, en ook de hele infrastructuur in het dorp is natuurlijk ook bizar veranderd. Hè, met de tunnels die er nu liggen. En je hoeft natuurlijk... Weet je, het zijn echt ook... De straten van Sabergenin-Hinterglemm zijn ook autovrij daardoor. En er is echt wel een heel mooie situatie gecreëerd voor een hele fijne wintersportweek. Hè. Het is gewoon wat dat betreft een fijne bestemming. Nog even los van natuurlijk alle bouwwerkzaamheden, alle hotels die er gebouwd zijn in de loop der jaren, waarbij Sabergenin-Hinterglemm natuurlijk bijna aan elkaar vast zijn gegroeid. Maar ja, daar is echt wel, daar is behoorlijk is daar geïnvesteerd.
Ja, het is dan enerzijds natuurlijk het toerisme wat alleen maar verder is aangezwengeld. Daarnaast had je in 1991 nog het WK alpineskiën wat in Saalbach werd georganiseerd. Dat heeft er toen voor gezorgd dat er gelden vrijkwamen om die tunnels aan te leggen. Ja, waardoor je dus nog eigenlijk aantrekkelijker kunt verblijven in de dorpen. Ja, en in 2015 is de verbinding met Fieberbroen dus gekomen. Ja, en nu heb je gewoon een immens ski.
Grappig eigenlijk, want je begon het verhaal dat in 1903 of zoiets die mensen vanuit Fieberbroen naar Saalbach gekomen waren.
Ja.
En dat de uiteindelijke verbinding natuurlijk nog zo lang op zich heeft laten wachten.
Ja, klopt.
Misschien heeft dat ook te maken, maar dat weet ik niet hoor. Dat is puur een beetje suggestief Saalbach ligt in het Salzburgerland, Fieberbroen ligt in Tirol. Hè, dat het natuurlijk toch twee verschillende deelstaten zijn die daardoor wat misschien het wat bemoeilijkt heeft. Of dat, sowieso natuurlijk met qua milieu natuurlijk kunnen dingen natuurlijk ook wel langer duren. Maar het is wel grappig dat die verbinding is er nu wel. En sterker nog, het wordt alleen maar groter. Want die verbinding naar Fieberbroen is er gekomen. Maar er is inmiddels ook al een verbinding richting Zelmzee.
Ja, zeker. En daar was ook vroeger al een afdaling vanaf de Schmiedenheu in Zelmzee naar Viehoven.
Ja.
In het Klemtaal waar Saalbach ook ligt. Die is later in de vergetelheid geraakt. Die is dichtgegroeid. Maar het is mooi om te zien dat daar die link dus weer opnieuw is teruggekomen, waardoor het skigebied, vergelijkbaar met Fieberbroen, nog groter is geworden door nog een extra verbinding te maken.
Ja, het is echt een gigantisch skigebied geworden. Want eigenlijk voor de gemiddelde toerist is het eigenlijk onmogelijk, als je in Fieberbroen bijvoorbeeld verblijft, om dan naar Zelmzee en weer terug te skiën op een dag. Dat is natuurlijk echt gewoon vrijwel niet te doen.
Er zullen sommigen misschien een sport van maken om het wel te kunnen, maar het is heel lastig.
Ja, dat is echt heel lastig. Maar goed, uiteindelijk is het wel grappig hoe, hoe je deze ontwikkeling dan ziet. In de zin van dat in eerste instantie moesten we niks van toeristen en van toerisme in het algemeen hebben. Vanwege de armoede. Maar uiteindelijk is het met een soort van sneltreinvaart natuurlijk is dit gebied tot stand gekomen.
Ja, precies.
Dat is echt waanzinnig. Ook als je kijkt weer hoe er ontwikkelingen zijn in Saalbach met de nieuwe liften, weet je wat voor in geïnvesteerd wordt. Ja, het is nu gewoon een van de grootste wintersportplaatsen van Oostenrijk.
Ja, 270 kilometer op pistes, meen ik uit mijn hoofd. Dus dat is immens. Wie had dat toen kunnen denken?
Ik denk in ieder geval niet de toenmalige burgemeesters die zeiden van joh, we hoeven niet in die reisgids te staan. Dat willen we allemaal niet hebben.
Ik denk dat
niet meer zo snel voorkomt in Saalbach. Ja, leuk. Hey, volgens mij zijn we er wel. Dus Heb je nou genoten van deze podcast? Wat ik me heel goed kan voorstellen. Abonneer je dan eventjes in je favoriete podcast app op YouTube of op Spotify. En dan horen we je graag de volgende keer weer.